Christenen voor Israël bestaat dit jaar 45 jaar. En vanaf het begin was Roger van Oort betrokken bij het werk in allerlei rollen en jarenlang ook als directeur. Al die jaren heeft hij zich ingezet voor Gods volk op verschillende manieren en dus ook in verschillende rollen. Soms tegen wil en dank. Wat motiveert hem om zich zo lang zo toegewijd in te zetten voor het Joodse volk? En hoe heeft God hem en al die medewerkers bijgestaan in dat werk? Daar gaan we het over hebben in deze uitzending. Roger van Oort, van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, u bent afgelopen weekend 67 jaar geworden, maar volgens mij gaat u nog niet echt met pensioen of zo, hè?
Je staat altijd bij je verjaardag stil, dus dat heb ik ook dit jaar gedaan.
Ja.
En weet je, als je voor Israël bezig bent, voor Gods oogappel, daar wil je, je wil helemaal niet met pensioen. Dus
nee.
Dat ga je ook niet. En ik denk dat dat heel veel, voor heel veel kijkers geldt. Je gaat je er alleen maar steeds meer intensief mee bezighouden.
Ja.
Omdat je ziet dat Gods belofte aan zijn volk zo betrouwbaar zijn, zo waarachtig zijn, zo waar zijn. En je ziet de nood ook van het Joodse volk binnen en buiten Israël. Dus daar...
Dat stopt niet in.
Daar ligt je hart. Daar, dat hoort zo bij ons en bij velen. Van de luisteraars, denk ik. Vele van de lezers van Christenen voor Israël.
Nou goed, over die geschiedenis en al uw werk bij Christenen voor Israël en wat het allemaal inhield en wat de inspiratie daarvan was, daar gaan we het over hebben in deze uitzending. Maar we willen toch eerst kort even vooruitblikken naar het nieuws. Het is nieuws eigenlijk wat morgen zich gaat afspelen. Dat is namelijk dat er opnieuw 3 gijzelaars gaan vrijkomen uit Gaza. Dat gaat specifiek om Agam Berger en Arbel Yehud en nog een 3e persoon van wie de identiteit op dit moment nog niet bekend is. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar, die hele vrijlating en die deal?
Ja, ik ben heel dankbaar, ik denk heel veel met mij, dat die mensen die zo gemarteld zijn, gegijzeld zijn in de Gaza-tunnels, dat die vrijkomen. Dus daar kijk ik met dankbaarheid naar en ik ben blij voor hen, voor hun families
dat ze
en voor
komen.
Israël,
ja.
Dat ze thuiskomen.
Ja.
Maar telkens als ik weer zie hoe die dingen geframed worden in onze media, alsof er een gijzelaarruil is. Of de manier waarop het gaat, hoe die mensen tentoon worden gesteld voor de hele wereld.
Mm.
Afgelopen weekend als militairen, als soldaten. Het waren meisjes aan de grens die vanuit hun post via de satelliet in de gaten moesten houden of er aanslagen kwamen.
En die waren ontvoerd.
En die waren ontvoerd en die hebben daar vastgezeten, de vreselijkste dingen ondergaan. En die worden dan geruild tegen, afgelopen zaterdag tegen 100 terroristen met bloed aan hun handen. Dan ben ik daar ook heel verdrietig over.
Ja, dus het is een heel dubbel gevoel eigenlijk.
Het is een heel dubbel gevoel omdat er niet recht gedaan wordt. En onze God is een God van recht en gerechtigheid.
Ja.
Maar hij zal het vergelden op zijn tijd.
Ja, daar kunnen we straks ook voor bidden aan het einde van de uitzending. We gaan het hebben in deze uitzending over 45 jaar Christenen voor Israël. Maar ook specifiek over u. Want u bent aan het prille begin van Christenen voor Israël in 1980.
Ja.
Was u erbij? Kunt u iets vertellen over dat ontstaan van Christenen voor Israël?
Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Ik denk dat in 1980, in maart van dat jaar, toen waren er een aantal, heeft mijn vader een aantal zakenmensen bij elkaar geroepen in Jeruzalem.
Karel van Oort, hè?
Karel van Oort.
Christen voor Israël.
Om organisatie in Jeruzalem op te richten ter ondersteuning van het Joodse volk in het buitenland. En er waren een paar aantal Israëli's bij betrokken. Chaim Eben Zohar. En nog een aantal andere. Argoft was een advocaat. Wat Nederlanders. De directeur van de ACO in der tijd. Gijs Kremer Eindhoven. En die hebben samen besloten om een organisatie op te zetten. Om Israël te verdedigen.
Ja.
Op alle gebied in de media.
Maar waarom was dat nodig?
Maar vooral ook. Mag ik even dit nog even de zin afmaken? Vooral ook zeg maar in Nederland. Om de kerken op te roepen om achter Israël te staan.
Ja. Waarom was dat nodig?
Ja, dat was nodig omdat er zoveel desinformatie over Israël was, toen al in de media. En in de jaren 60, met de Zesdaagse Oorlog, voor de mensen die zich dat nog herinneren, in 1967, stond het grootste gedeelte van Nederland stond achter Israël. Maar er waren toen al zoveel krachten bezig om Israël te delegitimeren. Mm-hmm. En om daar een stem aan te geven aan de Nederlanders die wel achter Israël stonden.
Mm. Kwam er toen al verzet tegen het werk toen Christen voor Israël werd opgericht?
Ja, ik denk eigenlijk vanaf het begin is er altijd tegenstand geweest. Maar als je door de tijd heen kijkt, dan is dat steeds sterker geworden.
Ja. Ja. Maar goed, Christen voor Israël werd opgericht in 1980, maar toen heette het nog anders volgens mij. Hè?
Toen heette het IP80.
Ja.
En het was nou verbonden met het ICN, mm-hmm. Israël Comité Nederland. En is toen, denk ik een jaar later, is het 1981, is het helemaal zelfstandig. Ja, het was al zelfstandige stichting, mm-hmm. maar het was een nauwe samenwerking met het ICN. Is het zelfstandig gegaan. Ja. Het was, mijn vader was niet iemand die een organisatie wilde oprichten of vele mensen achter zich wilde krijgen. Zijn boodschap was om in de kerken te vertellen over Gods trouw aan zijn volk. En dat hij Israël terugbracht op de bergen van Judea, Samaria en in het ganse land. En dat vervulling was wat God gezegd had door zijn profeten. En dat we na 2000 jaar christendommelijkheid wakker moesten worden en klaar moesten staan om daar niet alleen te zien wat er gebeurt, maar ook om daarbij te helpen, om te bidden, om ziekenhuizen te ondersteunen, om producten uit Israël te kopen.
Ja.
Om te laten zien dat we ons bekeerd hadden van onze anti-Joodse sentimenten en dat we volgen.
Ja, dat is dus eigenlijk in het korte kern van de boodschap van Christen voor Israël, hoe dat in 1980 werd geformuleerd.
Onze boodschap was en is naar de kerk toe in de gemeentes, om hen wakker te schudden, mm-hmm. en hen te laten zien vanuit Gods woord dat de Heer Jezus, de Heiland, terug gaat komen. Ja. En dat hij zijn volk Israël verzamelt.
Ja, maar ik weet niet hoe het met u is als u wordt wakker geschud. Maar als ik dat 's ochtends, als mij dat overkomt, ben ik daar niet altijd even blij over. Hoe werd dat dan ontvangen in de kerken?
Nou, dat kan ik je zeggen. Mijn vader die ging zeg maar van vrouwenvereniging naar vrouwenvereniging. En daar zaten, ondertussen dat hij dan sprak, dan zaten de dames zaten te breien. Mm. En dan deed hij af en toe met een beetje stemverheffing. En dan schokken ze op. Zeiden, hey, wat zegt hij daar?
Ging ze weer opletten.
Ja, en ik denk, zo is het begonnen. Dus de kerken en de zaten er in die zin niet op te wachten. Maar ze stonden wel, heel veel mensen stonden open voor de boodschap. Mm. En toen er een consulentennetwerk ontstond van dames die Israëlische producten gingen verkopen. En die wat konden vertellen over Gods liefde voor zijn volk van Abraham tot vandaag aan toe. Toen is er, is de Christen voor Israël is groter geworden.
Ja.
En de bedoeling om christenen wakker te schudden is denk ik wel in die zin wel goed aangekomen, ook in de kerken. Ja,
ja. En, maar is daar ook tegenstand op ontstaan? Dat de mensen zeggen, ja maar ho eens even, jullie hebben een boodschap, daar voelen wij ons helemaal niet prettig bij. Bij ons hoef je niet te komen.
Nee, dus dat heb je ook.
Ja.
Ik denk, wat de mensen het vervangingsdenken noemen, is dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, dat alle beloften die God gegeven heeft in het eerste en tweede deel van de Bijbel voor de kerk zijn en alle vervloekingen en alle straf voor Israël. Ik denk dat die theologie die was in de kerk en is nog steeds aanwezig door het heil op onszelf te betrekken en dan is er voor het Joodse volk geen plaats meer. Dus is nog steeds heel erg nodig.
Ja, ja. En als we dan in die tijd kijken, in de jaren 80, in hoe Israël toen, zeg maar, door, laten we zeggen, de mainstream media werd bekeken, hoe zij handelden in conflicten en zo, hoe was de sfeer toen, zeg maar, ten aanzien van Israël?
Ja, ik denk dat er in de loop van de tijd in de media is er heel veel ten kwade veranderd. Maar Christen voor Israël was er al in 1980 om juist zijn stem daartegen te verhebben. Omdat er zoveel leugens en onwaarheid over Israël verspreid worden. Of halve waarheden.
Ja. In die tijd was er ook sprake van een soort boycott, hè? Dus dat er problemen waren dat niet iedereen wilde handelen met Israël. Ja. Kunt u dat een beetje schetsen?
Dat is eind jaren 70, begin jaren 80, is dat je de Arabieren verboden om handel met andere landen te drijven als ze met hun handel deden.
Ja.
En ook als je bijvoorbeeld de grote scheepswerven die schepen bouwden voor de Arabische landen, die moesten niet joodverklaringen afgeven dat ze dat hun medewerkers niet van joodse afkomst waren.
Mm-hmm.
En waar door Kamer van Koophandel aan mee werd gewerkt. Dus er was ook veel, dat deden ze. Ik zeg niet dat ze het van harte deden, maar ze werkten daar wel aan mee.
Mm-hmm.
En gelukkig is toen het Sidi en Ronin Aftaniel en anderen die hebben die hebben zich daar tegen teweer gesteld. Dus uiteindelijk van tafel gegaan. En toen had je natuurlijk ook de Verenigde Naties die zionisme en racisme op één lijn stelden. Ook onder druk van de Arabische landen, wat jarenlang, voordat is herroepen, ik geloof eind jaren 80 of begin jaren 90, toen hebben ze die resolutie hebben ze veranderd. Maar zo zie je dat ook binnen in de wereld hoe naar Israël is gekeken, was toen niet goed. En het is er alleen maar dramatischer op geworden.
Mm. Als we dan kijken naar die ontwikkelingen, want u zegt het was toen niet goed, maar het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Als we kijken naar de ontwikkeling van Christen voor Israël, en u heeft al die jaren erin meegedraaid. Hoe kijkt u daarnaar?
Kijk, er is altijd tegenstand tegen ons werk geweest. Mm-hmm. Maar zolang je klein bent, dan doe je er niet zo heel veel toe.
Dan ben je een lastige.
Dan wordt het niks. Maar zo gauw, wat je nu tegenwoordig ziet, is dat Christen voor Israël, die profileert zich ook echt binnen de kerken. Mm. En is een factor waar mensen zich steeds meer mensen aan gaan ergeren. En daarom zie je ook dat de tegenstand ook tegen Christen voor Israël ook steeds meer toeneemt. Maar ten diepste is het niet de tegenstand tegen ons, maar het is tegen Israël en het is tegen de God van Israël. Mm. Omdat we niet kunnen meemaken dat het Joodse volk weer terugkeert naar het land, een eigen staat heeft, een eigen regering. En het antisemitisme van 2000 jaar van jodenvervolging, dat focust zich nu op het land en het volk van Israël in het land. En zo navenant als wij staan midden in de branding, we staan daar midden in. Dus ik denk, het zal niet minder worden.
Nee. U heeft natuurlijk de keuze gemaakt, in het begin was u al betrokken bij Christen voor Israël, maar u heeft de keuze gemaakt om bij Christen voor Israël te blijven, 45 jaar zo'n beetje.
Ja.
Wat is dan uw persoonlijke drijfveer om dit werk te doen? Want het is ook een werk wat niet altijd makkelijk is.
Nee, ik denk dat het een voorrecht is om het te mogen doen en vanuit Gods woord. En toen mijn vader me vroeg, was ik net klaar met mijn studie, ik was 22, we gingen trouwen. Zei hij, kan jij, het is belangrijk dat er ook producten uit Israël verkocht worden. Toen zei hij, is dat niks voor jou, je hebt economie gedaan. Ik dacht, dat lijkt me wel wat, producten uit Israël verkopen. En ik hield wel van Israël, want ik had er ook wel over nagedacht. Maar juist door zo met Israël bezig te zijn en met het woord van God bezig te zijn, met de profetieën bezig te zijn, met te zien wat God in onze dagen doet, word je er steeds meer bij betrokken.
Mm. Nou, wat was dat dan voor u dat u dacht, oké, dit werk moet ik gewoon blijven doen?
In de eerste jaren toen ik Israël Productencentrum deed, wij waren net getrouwd en wij verdienden heel weinig. En er moest heel veel dingen gedaan worden.
Mm-hmm.
Ik denk, dat wil niemand van mij overnemen. Dus ik had wel een soort
plichtgevoel. Ja.
En ik vond het ook leuk, want ik hou van handel en ik hou van producten en van contact met mensen. Dus het vond ook fijn, gewoon fijn om te doen. En ook mijn vrouw Elisabeth en later ook onze kinderen. En ik ben God heel dankbaar dat op deze manier mijn leven geleid is. Mm. En dat ik hopelijk wat voor zijn volk heb mogen doen met alle fouten en alle missers die je ook maakt, ook mm-hmm. in de communicatie, in de... Ik weet nog dat bij de eerste keer dat ik bij een bijeenkomst was, dat was van de WIZO, dat is van de
Joodse
vrouwenorganisatie, ja. Die veel doet voor weeshuizen in Israël en ook veel productenverkoop doet. En toen deden wij een modeshow van Israëlische mode. Daar hadden we. Dus dat was heel erg leuk. Na die tijd kwam ik met een oudere man in gesprek. En toen hadden we het zeg maar over de Tweede Wereldoorlog. En toen zei ik, ja, maar wij Nederlanders waren toch wel goed. Dus, en wij hebben toch ook, de februari-staking, die hebben we toch ook gehad. Wij verzetten ons daartegen. Ik was gewoon, en die man, die viel bijna, was een overlevende. Mm. En die viel bijna van zijn krukje. Hoe ik dat kon bedenken. En toen ben ik erover gaan lezen en wat er gebeurd is in onze geschiedenis. Zoveel bloed aan onze handen, ook als christenen en gelovigen. Het is gewoon niet te beschrijven. Ik was gisteren een bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht. En dan zou, dat was althans de bedoeling, dat er een bijeenkomst zou zijn met een... waar we ons zouden uitspreken als Utrechtenaren. Mm. Dat wij de Joodse bevolking in Utrecht... als buren, goede buren zouden beschouwen. Mm. En om dat daar nog een keertje neer te leggen. Maar als je dan gewoon leest over de geschiedenis van Utrecht, dat er, ik geloof, 3 eeuwen lang werden de Joden verboden om in Utrecht te wonen. Door de aartsbisschop, maar ook door iemand als Fuchsius, een van de eerste predikanten van de Domkerk, die de Joden buiten de stad wilde laten houden. En alle die zijn weggevoerd. En de hele kleine Joodse gemeenschap die er nu nog is in Utrecht.
Dus die kennis over
die geschiedenis en over, en als je dan weet, het is Gods oogappel, zij horen bij de heiland, God brengt hen terug vandaag op de heuvels van Juda en Jeruzalem. Dan zie je dat en dat geeft heel veel vreugde en blijdschap. Elke keer weer een mijlpaal. Ja. Als je door de
Ik had, want u bent dus al die jaren betrokken bij Christen voor Israël. Ja. Als u terugdenkt aan die 45 jaar, wat vond u het moeilijkste moment zelf?
Ik denk dat ik het, dat is wel een beetje afhankelijk van wat is nou het moeilijkste moment in de geschiedenis van Christen voor Israël, Israël
voor
productencentrum,
dan,
wat er in Israël gebeurt. En voor mij is dat eigenlijk altijd de meest moeitevolle dagen is als Israël wordt aangevallen, als Israël onder vuur ligt, als er 2000, als in 2023, de 7e oktober, dat zijn zulke heftige momenten. En wat mij dan, het enige wat mij dan wat troost geeft, is dat je weet, God geeft de verlossing. Dit zijn de barensweeën. Mm. Voordat de verlossing voor Israël komt. Maar dat geeft het grote verdriet. Want zoals je weet ben ik heel erg vaak in Israël geweest. En ik hoop over 2 weken weer te gaan.
Ja.
En dan spreek je weer heel veel mensen. Dan zie je het verdriet in de families en in de ogen. En denk je, wat David, de oude rabbijn Brodman ooit zei. Van heeft Israël nog niet genoeg gehad? Weet je? En dat gaat me telkens weer door hart en ziel. Dus het is eigenlijk moeilijk te zeggen om terug te komen. Je vraagt, dit was het moeilijkste moment. Maar dat vind ik eigenlijk de moeilijkste moment.
De doorlopende lijden.
En dat is ook niet nieuw, want als je de Bijbel leest, als je leest over de uittocht uit Egypte, dat de Joodse jongetjes in de Nijl werden gegooid. Voordat ze de Schelfzee over konden steken, het beloofde land in, heel veel lijden, heel veel aanvallen. Toen was het zo. Toen ze uit Babel kwamen, duurde 150 jaar. En toen op een gegeven moment lag het werk aan Jeruzalem, lag 30 jaar stil, omdat er te veel tegenstander en de jodenhaters, zoals de Nehemia ze noemt, er waren die het werk volkomen blokkeerden. Mm. En dat zie je nu ook in onze tijd. Waarom het is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat we gaan naar een tijd van de verlossing, dat de tempel herbouwd zal worden, dat de Messias van Israël zijn recht, vrede en waarheid uit Jeruzalem zal geven.
Heeft u wel eens momenten gehad in die 45 jaar dat u twijfelde van doen we eigenlijk wel het goede?
Ja, dat heb je altijd. En ik denk dat is ook goed om te hebben. Je gaat er natuurlijk altijd voor. Wij hebben hier elke week, beginnen we en dat doen we dus ook al 45 jaar. Dat we op maandagmorgen hier met medewerkers bij elkaar komen. Om te spreken, wat komt er de komende week? Wat staat ons voor ogen? En ik herinner me nog in 1980 in de Hoekstraat 22 in Bunschoten.
Daar was
Christus voor Israël. Ja. Daar hadden we een sofa staan en daar zaten we met elkaar op. En daar spraken we erover en daar baden we voor het wel en wee van Israël, maar ook van ons werk en hoe wij zouden moeten handelen. En dat doen we na 45 jaar, is dat verheugd dat we dat nog steeds doen. En we hebben hier een gebedskamer. Daarvoor wordt ons werk gedragen. Dat behoedt ons niet altijd dat we geen fouten en vergissingen maken of dingen. Maar ja, we vragen, we mogen er altijd weer bij de Heer op terugkomen.
Ja.
En wij willen graag met openstaan voor onze Joden hier in Nederland, maar ook in Israël, uit Oekraïne.
Ja. Wat zijn wat u betreft, wat is wat u betreft het mooiste moment?
Dat zou ik eigenlijk niet zo gauw weten. Nee. Misschien heb ik het niet goed. Er zijn zoveel hoogtepunten en ook mooie momenten. Mooie momenten als je weer ziet dat Israël zijn verjaardag mag vieren.
Mm-hmm.
Hele mooie momenten als je ziet dat wij mochten helpen om twee vliegtuigen uit Kiev en uit Vinitsa naar Israël te brengen met honderden olim. Dat God bezig
Joden
is.
Joden die emigreerden naar Israël.
Ja, Joden die bezig zijn Aliyah te maken, naar Israël terug te gaan.
Ja.
Uit de verstrooiing, uit de diaspora.
Ja.
Dat je ziet dat ouderen, blinden. Ja, dat zijn geweldige momenten. Of in met het begin van de, om dan toch een goed moment te noemen. Om het begin van de oorlog in Oekraïne, toen ik op een brancard van voor de Eerste Wereldoorlog met mijn broer Frank een oude Joodse vrouw mocht dragen over de brug,
de grens heen,
over de grens van Oekraïne naar Moldova, die Aliyah ging maken en die goed in Israël is aangekomen en hersteld is van haar heupbreuk. Dat zijn hele ontroerende momenten, maar zo'n vrouw die zoveel mee heeft gemaakt, de holocaust en de vreselijke dingen die in Oekraïne gebeurd zijn. Die dan naar vrijheid mag, naar Israël. Ja. En dat is nog niet de volkomen vrijheid. De volkomen vrijheid is als de Messias er is.
Ja.
En hij alle ogen, alle tranen van alle ogen zal afwissen van zijn volk, van zijn geliefde om de vaderen wil, zoals Paulus ze noemt.
Ja, als we kijken naar de toekomst. Hè, want we begonnen met het feit dat u nog niet op pensioen gaat. Dus u blijft nog gewoon betrokken bij Christen voor Israël. U blijft u inzetten ook voor Gods volk. Hoe ziet u de nabije toekomst?
Ik zie, zoals ik het nu... ik hoop dat de tijd van het lijden van Israël verkort zal worden. Maar ik ben niet hoopvol over wat er in Nederland gebeurt. Als ik in mijn tijd, toen ik jong was, toen leerden we nog over wat de Holocaust was, wat de Tweede Wereldoorlog was, de geschiedenis. Dus we waren niet helemaal naïef. Al kregen we wel vaak een heel gekleurd beeld van wat ik net vertelde, dat de Nederlanders goed waren tegen de Joden. Ja, dat is, dat had ik niet van mezelf, maar dat heb ik gewoon op school geleerd. En het tegenstel is, tegengestelde is waar ze hier 102.000 Joden zijn vermoord uit Nederland. 107.000 weggevoerd en 5.000 teruggekomen.
Maar u zegt vroeger was het onderwijs over de Holocaust er wel. Maar
die was er wel. Maar het was meer over onze heldhaftige daden. Maar nu is het er helemaal niet. Dus als ik dan een interview zag ik laatst. Ik geloof dat voor een van de praatprogramma was. Zag ik een paar flitsen. En er was iemand die in Den Haag dan aan Twenners en tieners vroegen van wat is de Holocaust? Als ouders nooit van gehoord. Nee, we weten echt niet. Er wordt bij ons wel eens over Joden gepraat. Ja, we weten. En dan zeiden ze een aantal scheldwoorden hoe er over Joden gesproken wordt. Mm. Nou, dat baart mij echt heel veel in die zin zorgen. Omdat er is Joden haat, maar ze weten niet eens waartegen ze. En wat er gebeurd is, de mensen kennen hun geschiedenis niet meer. Er is zoveel onwetendheid. En als ik zie dan op de sociale media, maar ook in onze in de zogenaamde gevestigde media, volgens Google het meest betrouwbare platform, de NOS-journaal. En hoe dat gekleurd is, hoe ze spreken over Israël, hoe ze spreken over het conflict wat er nu is.
Altijd daar maakt u zich zorgen over.
En altijd de kant van de tegenstanders van Hamas en van de anderen kiezen ook in hun bewoordingen. Ze krijgen het woord terrorist niet over hun lippen. En 7 oktober was gewoon een pogrom. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft zoiets niet plaatsgevonden. Zo wreed, meedogenloos. En dat zie ik in onze wereld, is dat mensen worden steeds minder barmhartig. Er is zo weinig barmhartigheid naar onze medemens en ook naar het Joodse volk toe.
Maar je zou er moedeloos van worden.
Daar zou je moedeloos van worden als je niet zeg maar de Bijbel hebt, Gods woord, waarin staat dat er die periodes zijn. Maar wat er bovenal staat is dat we juist heel, heel hoopvol zijn. Want wat ik net zei, Jeruzalem zal de plek zijn waar al het goede vandaan komt. En van daaruit zal ook het recht en gerechtigheid aan de volkeren geleerd worden. Zullen ze de Tora te leren krijgen. Gods woord. En dat is een lamp voor je voet en een licht op je pad, zoals de psalmist zegt. Dus ik kijk uit naar de verlossing. Ik kijk uit naar het koninkrijk van de Heer Jezus. En in die tijd, in die tussentijd waarin we nu leven, dan moeten we ons werk doen.
En doen we ons best om door te gaan.
Doen wij. En laten we ons, laten we niet hoogmoedig worden of denken van dat wij het allemaal zo goed voor Israël doen. Want het is ook maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Maar die wel meetelt, denk ik. En die, wij mogen ons werk doen. De mensen in het land die ons zo hebben ondersteund ook. Want dat is ook natuurlijk een bron van vreugde. Is dat er eigenlijk zoveel mensen in Nederland zijn die onze livestream kijken, die onze informatie krijgen, die bijdragen voor de nood in Israël, voor de armen, voor de behoeftigen, voor de kinderen van Israël, die er gelukkig nu zijn. Er zijn 1,5 miljoen kinderen vermoord in de Tweede, Joodse kinderen vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Nu kunnen we wat voor de Joodse kinderen doen en voor Israël doen. En dat geeft vreugde. Het geeft blijdschap dat we dat je echter mag zijn. En ik zie dat ook zo als teken ook van deze tijd, dat we dat zo mogen doen in verbondenheid met het Joodse volk, ook hier in Nederland. Ja. We hebben een grote verbondenheid met de Joodse gemeenschap hier.
Ja. Ik heb u gevraagd om een gedeelte te kiezen uit de Bijbel. Ja. Om nu ook met onze kijkers en luisteraars te delen. Ook een gedeelte waar u echt wat aan heeft gehad de afgelopen 45 jaar.
Ja. En dat gedeelte is eigenlijk al heel erg lang op mijn hart. Dat is over, ik zeg niet dat het de bron is van ons werk hier bij Christen voor Israël. Want er zijn zoveel beloften aan Israël gegeven en zoveel voorbeelden. Maar voor mij is de Rut is wel het voorbeeld zoals we als gemeente, als christen naar Israël zouden moeten kijken.
Ja.
En ik heb ik denk begin van deze eeuw heb ik van mijn vader een heel mooi schilderij gekregen.
Ja, ik heb hem hier naast me. Zal ik hem even pakken?
Ja, pak hem maar even bij. Dan zal ik vertellen wat het is. Daarin staan dat is een beeld. Daar komen Rut en haar schoonmoeder Naomi. Die komen uit Moab. Waar Naomi heen gevlucht was. Omdat er hongersnood was in Bethlehem. Met haar man Elimelech en Giljon en Machlon. En die waren getrouwd in Moab en die waren getrouwd met Orpa en Rut. Mm-hmm. Maar er overkwam Naomi heel groot leed, want haar man stierf daar na korte tijd. Haar 2 zonen stierven. En toen was er voor haar ook geen toekomst meer in Moab. En toen besloot ze om terug te gaan. En ze had 2 dochters, ze had schoondochters, Orpa en Rut.
Ja.
En dat wil ik straks met jullie lezen. En dit is een schilderij van Abraham Yakin, wat boven me, waar ik op uitkijk vanaf mijn bureau. En wat mij telkens weer inspireert omdat ik geloof dat de Moabitische, de niet-Joodse Rut, die met haar schoonmoeder, die in grote nood is, die terugkeert uit de diaspora, terugkeert uit Moab, meegaat en haar een beetje troost geeft en dan ja, die prachtige uitspraken doet van uw God is mijn God en die wil ik graag eigenlijk even met jullie lezen.
Ja.
En daar wil ik graag dan ook nog iets bij zeggen. Daar zegt Naomi, keert terug mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man toe te behoren. Immers, als ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toe behoren, ja, al zou ik zonen baren, zoudt gij daarop wachten totdat zij volwassen waren? Zou jij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? En zo was dat in Israël, is als de man stierf, trouwde de vrouw met haar broer of met haar...
Met de naastfamilie.
Met de naastfamilie, in eerste instantie haar broer. En later, zeg maar, kijken ze dan ook voor Rut wat dan de naastfamilie is. Dat wordt dan, is dan Boas. Nee toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weende en Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klemde zich aan haar vast. Toen zei zij, zie uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer terug uw schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar u zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar u zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heere mij doen, ja nog erger. Voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat zij vast besloten was met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En ik denk het Bijbelboek Rut, en zo heb ik het ook altijd van mijn ouders, en van, die had het weer van zijn ouders begrepen, dat Rut eigenlijk een beeld is van de gemeente zoals zij had moeten zijn. Ze had tot voor Israël in de diaspora, in de verstrooiing, in al die landen waar alle ellende hen is overkomen, had ze hen tot troost moeten zijn. Had ze naast haar moeten staan. Ze moeten zeggen, ja, jullie zijn niet van God weg. Jullie zijn Gods volk. Jullie God is onze God. En jullie volk is ons volk. Maar de kerk heeft het niet gedaan. In plaats daarvan hebben we de Joden vervolgd tot de brandstapels toe, tot de Tweede Wereldoorlog in onze christelijke landen. Christenen die Joden verraden hebben, die Joden de gaskamers in hebben gebracht. En we hadden als Rut moeten zijn. En daarom is het een oproep voor ons allemaal om in deze tijd juist ook Rut te zijn, nu het antisemitisme hand over hand toeneemt, de Jodenhaat, de gewone, nu het weer... Wat ik ook hoor van ondernemers die, toen ik laatst bij elkaar was, dat het gewoon weer salonveeg is, gewoon weer gewoon wordt om wat over Joden te kunnen zeggen in businessbijeenkomsten. Ja, niet in die van ons, van Bouwen met Israël, maar op gewone businessbijeenkomsten. Om je uit te spreken tegen Joden, dat ze inhalig zijn, dat ze de macht willen. Het geld leren.
Ja. Dus
en dat er niemand, zeg maar, en dan wordt dat gezegd en dan niemand die tegenspreekt. Ja. Dus het is, ik zie het gewoon weer om ons heen, zie ik het enorm toenemen. En dan, wat ik bijzonder vind, is dat in dat laatste vers, en dat, zeg maar, dit hele Bijbelboek, maar dan, daar staat wat ik net las. Toen zij zag dat zij vast besloten was met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Ik weet, in het begin van het werk van Christen voor Israël, en terecht dachten de Joden, wat gaan die Karel van Oort, die Christenen voor Israël, Henk Scholten, wat gaan die ons nu weer doen? Willen ze ons bekeren? Hebben ze een verborgen agenda? Laten ze zich met zichzelf bemoeien? Val ons niet lastig na 2000 jaar. Maar Christenen voor Israël was vast besloten om naast het Joodse volk te staan, zonder verborgen agenda, zonder maar echt uit liefde naast hen te staan. En toen hield Naomi op tot haar te spreken dat ze weg moest gaan. En in die tijd leven we nu ook. En ik denk dat we vlak bij de eindbestemming zijn. Uiteindelijk wordt uit Rut via David, via Boas, met Boas en via David de Messias geboren. En die staat ook op het punt om te komen. En daarom zijn de aanvallen zo scherp in onze tijd tegen Gods volk. Ja. Omdat het bijna te gebeuren staat. De duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En daarom moeten wij stand houden. En ook als we aangevochten worden, of als er in de geestelijke strijd, er is een geestelijke strijd gaande.
Toch moeten we volhouden.
En we moeten mogen volhouden. Ja. Omdat de tijd is nog maar kort.
Ja.
En dan is het gewoon een vreugde. Want dan geldt ook de belofte van God aan Abraham. Ik zal zegenen die jou zegent.
Mm-hmm. Zullen we daarvoor bidden?
Ja. Lieve Vader in de hemel, genadige Vader, barmhartige God. Wij danken u dat we tot u mogen naderen in deze tijd waarin we leven, Heer, waar er zoveel nood is en ook zoveel nood rondom uw volk Israël. Zoveel onwaarheid, zoveel leugen. Heer, we bidden u, wilt u ons geopende ogen geven? Wilt u ons geopende ogen geven om juist in deze tijd naast Israël, naast het Joodse volk te staan, in de bres te staan? En moet u ons daarin bevestigen? Moet u al die genen, Heer, die van Israël houden hier in Nederland, dat u bevestigen in volharding, totdat de tijd vol is en uw koninkrijk van vrede, gerechtigheid en waarheid komt. Wilt u uw volk Israël beschermen en bewaren tegen al hun vijanden? Wilt u hier uitredding en verlossing geven voor alle ontvoerden, Heer, voor alle in Israël die in nood zijn? Wilt u de vijanden van Israël verstrooien? Wilt u, Heer, in genade en barmhartigheid op uw volk neerzien. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.
Amen. Roger van Noort, dank voor uw komst naar onze studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij het werk van Christen voor Israël. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u actuele informatie vinden als u dat interessant vindt. En als u punten zoekt waarvoor u bijvoorbeeld kunt bidden. U kunt ook op onze website allerlei activiteiten vinden. Zodat u ook op deze manier uw betrokkenheid handen en voeten kunt geven. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.